Thank you. Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes. Namens de kerkenraad heet ik u van harte welkom in deze eredienst, waar en wanneer u ook met ons meeleeft. In verbondenheid met Christus en met elkaar komen we hier voor het aangezicht van onze God. Namens de kerkenraad heb ik een aantal mededelingen. Onze voorganger is vanmorgen dominee G. Draaier, welkom. De collecte is vandaag voor het missionaire werk van het Lichtbaken. Zo dadelijk om 11 uur is er in het Kompas een Light at 11 dienst en daarin zal Kevin Leuhoff voorgaan. Volgende week hopen we het heiligavondmaal met elkaar te vieren hier in de lichtzijde. Gisteravond heeft Karien het lam laten weten dat het niet zo goed gaat met Gerard. Hij is weer met spoed overgebracht naar het Langeland ziekenhuis. Er zijn veel zorgen over zijn gezondheid en we zullen straks voor hem bidden. We bidden vanmorgen ook met René en Plony Wakje, want zij zeggen vandaag hun zoon Misha gedag, die gaat emigreren met zijn gezin naar Zuid-Afrika. En dan nog iets anders. Vandaag zal de kerkraad van de CGK in Schravenmoer onze dominee Arie Mak aan de gemeente daar voordragen als enkelvoudig kandidaat om te beroepen als haar predikant. Op 21 januari zal de gemeente stemmen en mogelijk volgt er daarna ook een beroep. We zullen straks bidden voor Arie en Jolanda, voor onze gemeente en ook voor de gemeente van Schravenmoer. Namens de kerkraad wens ik jullie een gezegende eredienst.
Goedemorgen gemeente. Ook namens mij een goed nieuwjaar, een gezegend nieuwjaar. We willen deze dienst beginnen door samen een moment stil te zijn voor het aangezicht van God, om ons voor te bereiden op de ontmoeting met Hem. Wij beleiden ook vanmorgen dat onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat Hij is begonnen. En in de naam van die God mag ik u groeten met die geweldige woorden: genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus in de verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. Laten we samen nu zingen gezang 320 vers 2, 3 en 4. Zing een nieuw lied voor God de Heer.
Thank you.
willen we luisteren naar de wet van de Heere onze God. De wet die zijn geboden, zijn leefregel eigenlijk voor ons. Maar vandaag wil ik opnieuw die woorden eens niet als statements aan u doorgeven, maar als vragen tot u laten komen. Niet in, met de bedoeling dat u op elke vraag dan gaat antwoorden, althans niet openlijk, maar wel in uw hart. En ik wil dan graag dat u daarmee aangeeft dat u de Heere, uw God, wilt dienen. Want hij zet u immers in de vrijheid. Hij zet u in de ruimte. En daarom vraag ik u in zijn naam, is hij echt de belangrijkste voor u? Elke dag van je leven. Laat je hem zijn wie hij is en vereer je hem zoals hij het graag wil zien. En wijs je daarin ook je kinderen, je partner, de mensen om je heen de goede weg. Is zijn naam je zoveel waard dat je er echt voor opkomt, ook tegenover anderen, wanneer dat nodig is? Reserveer je de eerste dag van de week als rustdag ook echt voor hem. Een dag van vrijheid, van vrede. Een dag om te vieren. Erken je de verhoudingen waarin de Heere God je heeft geplaatst, bijvoorbeeld als kind tot ouders en als ouders tot kinderen, en naar elkaar toe? Gun je je naaste zijn of haar plek en zoek je echt het goede voor hem en voor haar? Ga je zuiver om met liefde, met relaties, met seksualiteit? Respecteer je het bezit van je naaste en wilt je tevreden zijn met wat de Heere God je geeft? Ben je zuiver en oprecht in wat je tegen en over je naaste zegt? En vertrouw je onze God in zijn zorg voor jou? Is jouw hart echt zijn woonplaats? Wie zo in oprechte liefde leeft voor hem en met zijn of haar naaste, die mag zich zeker weten van Gods rijke zegen. Want onze Heiland heeft immers tegen ons gezegd: je zult de Heere God lief hebben, boven alles, maar je naaste als jezelf. Laten we nu antwoorden erop met Psalm 25, vers 1 en 2 uit de nieuwe psalmberijming. Voordat we de Bijbel open gaan doen, willen we bidden om Gods rijke zegen en om de verlichting met zijn Heilige Geest daarbij. Heere God, Vader in de hemel, wij danken u dat we ook vanmorgen weer bij elkaar mogen komen. Dat op de eerste zondag van dit nieuwe jaar elkaar mogen ontmoeten en elkaar misschien een goed nieuw jaar wensen. Maar bovenal elkaar toewensen dat we in uw weg lopen. En dat we dit jaar ook die weg gaan bewandelen. Ons niet laten afleiden door van alles en nog wat. Want er is zoveel in ons leven dat ons van uw weg afhaalt. En wij laten ons ook zo gemakkelijk afleiden. En dan komen we hier en dan horen we weer dat u ons uw leefregels geeft. Dat u ons de lijnen laat zien waar langs en waar tussen wij mogen leven met u. En dat dat leven goed is. Heere God, en dan komen we tot de ontdekking dat we weer van u waren weggedreven. En daarom komen we op deze morgen eerst bij u om dat te belijden. Dat we zo heel makkelijk, soms wel elke dag, wegdrijven van u. En dat we dat niet eens doorhebben. En daarom ook bidden we om uw Heilige Geest. Zodat we merken dat u ons in het oog hebt en ons vasthoudt. En u ons niet los wilt laten. Zoals we dat ook gehoord hebben, dat u ons nooit loslaat. Omdat u ons kent en ons ziet en ons gemaakt hebt. Heere God, en dan weten we weer dat we mogen luisteren. Luisteren naar u. Opent in u dan onze oren en ons hart. Zodat uw woorden bij ons mogen binnengaan. En we begrijpen hoe goed u bent. En hoeveel wij ook daaraan moeten trekken om dat vast te houden. En daaruit te leven. En Heere God, we komen ook bij u vanmorgen omdat we dankbaar zijn. Dat er zoveel uit ons midden weer mochten gedenken dat ze een jaar gespaard zijn. En dat ze een jaar weer voor zich hebben. We danken u met de familie Steenbergen dat Marie 83 mocht worden. En met de familie Brouwer dat Riet ook 81 mocht worden. Dat Lisanne Verbaan haar 11e verjaardag mocht vieren. En dat Ruben Minziga Zijlstra 5 jaar mocht worden. En dat Thijs Volmer zijn 12e jaar mocht vieren. Dank u wel, Heere God, dat u zo goed bent. Dat we die 4 dagen mogen vieren. U geeft ons elke zondag om te vieren, maar ook onze geboortedag. En geeft dan dat we juist op zo'n dag, juist in die weken mogen herinnerd worden aan het feit dat we u hebben als Vader in de hemel. Als God om te dienen. En als geest om door geleid te worden. Heere, wilt u ons dan horen in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. We gaan een gedeelte lezen uit Lucas. Dat is een gedeelte over, dat gaat over verleidingen. En verleidingen door de Satan. En Manuel die gaat het voor ons lezen.
Vervuld van de Heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan. Hij werd door de Geest van naar de woestijn geleid, waar hij 40 dagen bleef en door de duivel op de proef gesteld werd. Al die tijd at hij niets. En toen de 40 dagen verstreken waren, had hij een grote honger. De duivel zei tegen hem, als u de Zoon van God bent, beveel die steen dan in een brood te veranderen. Maar Jezus antwoordde, er staat geschreven, de mens leeft niet van brood alleen. Dit is het woord van God.
Dankjewel. Ja, eigenlijk hadden we hoofdstuk 3 er ook bij moeten lezen. En natuurlijk heel hoofdstuk 4, maar onze aandacht om goed te luisteren naar een heel lang stuk, Ja, dat kost een beetje moeite. Vooral de jongeren onder ons, maar misschien ook de ouderen wel. Dat zou ik ook niet zo durven beweren dat zij wel goed kunnen luisteren. Maar in ieder geval, eigenlijk had je hoofdstuk 3 moeten lezen. En dan heb je gehoord dat Jezus deze verleiding die hij nu ondergaat in de woestijn na 40 dagen, dat hij die niet zomaar als mens ondergaat. Maar daarin hoor je ook in hoofdstuk 3 dat Lucas heel duidelijk maakt, luister, als dit gebeurt, dan is Jezus tegelijk ook zoon van God. Hij wordt immers in hoofdstuk 3 wordt hij gedoopt en met één daarna zie je dat hij echt mens is, want dan wordt zijn genealogie, zijn stamboom helemaal uitgesplitst. En die gaat helemaal terug dan van hem naar Adam. En de duivel die is het ook volledig met hem eens dat het zo is. Want de duivel zegt tegen Jezus, na die 40 dagen in de woestijn, dat hij daar geleden heeft en honger geleden heeft, want zo staat het er ook, hè. Als u dan Gods zoon bent. Tot 3 keer toe zegt de duivel dat in deze verleiding. Als u dan Gods zoon bent. Dus nou ja, daar heb ik nog wel wat over te zeggen, denkt hij dan. Maar die verleidingen waar Lucas ons dan van vertelt, die gaan ook over jou en mij. Want in de verleiding van de Satan zit altijd een patroon. Eerst richt de Satan zich namelijk op je lijf, op je lichaam. En zo probeert hij dan bij je binnen te komen. En dan richt hij zich op je denken. Hij probeert je gedachten te gaan beheersen. En vervolgens pakt hij dan je geest aan. Om zo je relatie met God aan te tasten en kapot te maken. En hier gaat het dus over dat eerste, dat aanpakken van je lijf. Jezus heeft honger. Maar voordat we daar nou wat dieper in gaan kijken, moeten we even heel goed de tegenstelling tussen Satan en God zien. Satan die probeert het te pakken te krijgen. En het tegenovergestelde is eigenlijk waar van God. Als God met jou aan het werk gaat, dan zegt hij niet van kom, ik wil jou, ik pak jou. Nee, dan geeft hij. En dat is heel erg belangrijk. Hij geeft je zijn geest. Hij geeft je een nieuw hart. En als je dat goed beseft, dat God al met je bezig is, nog maar voordat er iets in jouw hoofd gebeurt, dan moet je eigenlijk wel blij worden. Blij worden dat God zo is. God dus niet jou pakt, maar dat God eerst alles aan je geeft. En daarom mogen wij, als we hier in de kerk zitten en willen luisteren naar God, mag je je ook een nieuw mens noemen. Gods geest leeft in jou en mij en niet meer ons oude ik. Nou, vanmorgen gaat het dus over de eerste verleiding waarmee Jezus geconfronteerd wordt. 40 dagen is hij in de woestijn, 40 dagen zonder eten. Nou, ik denk dat iedereen wel begrijpt dat reëel is. Als je 40 dagen niet gegeten hebt, dan is de honger behoorlijk hoog. Dan heb je geen trek meer. Zoals ik altijd aan mijn kinderen en aan de catechisanten zei wanneer ze zeggen, ik heb honger. Nee, wij hebben geen honger, we hebben trek. Maar Jezus had echt honger. 40 dagen zonder eten. Maar mocht u dat niet begrijpen, dan zou u eens aan iemand met een drankprobleem kunnen vragen. Iemand met een drankprobleem die 40 dagen droog staat. Nou, hij zou zelfs zeggen 40 dagen, 3 uur en 2 minuten. Want hij weet het precies hoe lang hij droog staat. En als hij dan een drankje voorgeschoteld krijgt, dan is 1 druppel inderdaad te veel, maar een fles is gewoon te weinig. Of vraag het iemand met een gokverslaving. Misschien zit die wel ook onder ons, ik weet het niet. 40 dagen niet op je telefoon naar een goksite gaan of op je pc kunnen. 40 dagen niet kunnen gokken, dat is een kwelling. Dan ben je vatbaar voor van alles en nog wat. En dan moet je heel sterk in je schoenen staan om niet toe te geven, om niet terug te vallen. Vallen voor een verleiding, zo'n soort verleiding na 40 dagen, is dus heel reëel. Dan struikel je heel gemakkelijk. En wij moeten mensen die in zulke situaties zitten, maar niet meteen veroordelen. Maar nabij zijn, helpen, ondersteunen. En natuurlijk, het is Jezus die met die verleiding te maken krijgt. Maar herinner u even, Jezus was wel Gods zoon, maar hij is ook mens. Hij is afkomstig vanaf Adam. En natuurlijk, omdat hij Jezus is, kan het anders zijn. Maar er staat heel expliciet, hij heeft honger. 40 dagen en 40 nachten. Ook als mens is Jezus vatbaar voor van alles en nog wat. Maar let dan wel even op. Satan verleidt Jezus hier eigenlijk door te suggereren dat het niet goed is dat hij honger heeft. Zo doet Satan altijd trouwens hoor. Hij suggereert eigenlijk dat het niet goed is wat je overkomt. Het begon al bij Eva. Heeft God echt gezegd dat je van geen enkele boom in de tuin mag eten? En even later zegt hij dan, weet je, het is waar wat God zegt, je zult niet sterven. God weet dat je zult worden als hij. Met andere woorden, Satan vraagt even eigenlijk, ik vraag me af of God wel goed is. Of hij het echt wel met jou ziet zitten. Of God het ook wel van jou mag vragen. En Eva valt als een blok voor die suggestie. En zo wordt haar band met God verbroken. En diezelfde strategie volgt de duivel hier. Alleen, Jezus' omstandigheden zijn natuurlijk wat beroerder dan daar in het paradijs toen. Hij is in de woestijn. En nou vertaal ik het even met mijn eigen woorden. Satan zegt eigenlijk tegen Jezus, ach man, doe toch niet zo moeilijk. Je bent toch Gods zoon? Niet waar? Je weet het. Ik weet het. Je kunt broden van deze stenen maken. Vergeet dus even dat je mens bent. En maak het jezelf gemakkelijk. Gebruik je goddelijke macht en zeg tegen deze stenen, word brood. En je hebt te eten. Het is wat platvloers gezegd misschien, maar dat is wel de implicatie van deze woorden. En dat is precies hoe het bij ons aanslaat. Redeneren vanuit jezelf. Je gaat egoïstisch, egocentrisch worden en houdt geen rekening meer met wat de Heere God je zegt of van je vraagt. Alleen, Jezus is Satan een stap voor. Hij zegt meteen als reactie, er staat geschreven. De mens leeft niet van brood alleen, maar van alles wat de mond van de Heer voortbrengt. Jezus maakt zo duidelijk dat Satan zichzelf voor schut zet met zijn voorstel. Maak even brood. Dat zie je vooral als je even de context van het citaat dat de Heer Jezus uit het Oude Testament haalt bekijkt. Dat is een citaat uit Deuteronomium 8. En dat hele hoofdstuk is erg belangrijk, maar één klein gedeelte is bijzonder belangrijk. Daar zegt Mozes namelijk tegen het volk, denk aan de tocht die de Heer uw God u door de woestijn liet maken, 40 jaar lang. Hij heeft u voor zijn macht daar leren buigen. Hij liet u honger lijden en gaf u toen manna te eten. Voedsel die u nooit eerder had gezien en uw voorouders evenmin. Zo maakte hij u duidelijk dat de mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de Heer voortbrengt. Om het maar eens populair te zeggen, ik denk dat Satan zich wel voor zijn kop heeft kunnen slaan toen hij dat hoorde uit Jezus' mond. Jezus is totaal niet bereid zich egoïstisch en egocentrisch te gedragen. Hij zal niet uit gemakzucht even voor zichzelf opkomen, omdat hij de schrift kent. Hij wil zijn vader eren, God tot zijn recht laten komen, zou je ook kunnen zeggen. En je kunt je denk ik ook wel voorstellen met hoeveel plezier de Heer Jezus een paar hoofdstukken later, toen zijn vader hem het recht gaf, tot twee keer toe brood kon maken voor mensen die honger hadden. Want hij kan natuurlijk best. In Johannes 6 bijvoorbeeld lees je daarover. En dan legt Jezus ook meteen die relatie met dat manna vanuit de woestijn. Net als hier. Nee, Jezus is omwille van de eer van zijn vader niet van de grote stappen snel thuis methode. En ik denk dat we daar eens even bij stil moeten staan. Want dat is ook voor ons heel relevant. Niet grote stappen snel thuis en dan. Deze verleidingen gaan immers ook over ons. Als Satan tegen jou en mij zegt, weet je, je bent toch christen? Je bent toch een kind van de Heer? Nou, God wil nooit dat jij arm bent. God wil niet dat je ziek bent. God wil niet dat je zoveel tegenslag krijgt. En dus kom op, zeg het hardop, claim je geluk, claim je gezondheid of je rijkdom. Het is je recht om genoeg te hebben, zelfs in luxe te leven. Heeft God niet gezegd, wie niet werkt zal ook niet eten? Nou, je werkt toch? En hij heeft niet gezegd dat je hard moest werken om anderen rijk te maken. Hoort je, het is dezelfde soort verleiding. Net even een kwartslag draaien, maar de focus totaal anders neerzetten. Op jou namelijk. Weet u hoe we dit ook wel noemen? Dit is een welvaartsevangelie. En dat welvaartsevangelie, dat zegt van, jij alles en de ander moet er ook maar aan zien te komen. En dat is zo egoïstisch. Zo misleidend. God heeft veel grotere plannen dan jij en ik ooit kunnen bedenken. Hij heeft veel grotere plannen dan jouw geluk en jouw rijkdom. God heeft plannen met jou helemaal. Met jouw gezin. Met je leven. God kan je alles geven. Maar hij kan je ook, om wat voor redenen dan ook. En nou, daar kun je nog eens behoorlijk over nadenken. Hij kan dat ook niet doen. En eerlijk gezegd, het past ons helemaal niet. Om onze gezondheid, onze rijkdom, ons geluk te claimen. Omdat wij zijn kinderen zijn. God erom vragen, ja, dat is heel wat anders. Dat is heel wat anders dan het van hem eisen. Jij en ik, wij hebben gewoon niks te eisen. We mogen alles vragen. Maar we moeten niet in de moed gaan zitten van, ik wil. Wat Jezus ons hier leert, is dat hij de verleidingen die op ons afkomen heel goed kent. En dat we die dan voor God de Vader neerleggen in ons gebed. Al is het een schietgebedje. En als je dan dreigt te vallen voor een verleiding van een mens, van een ding, van een telefoon, van een verslaving, schreeuw dan om zijn hulp. En als je gevallen bent, of mocht je gevallen zijn, zeg hem dan dat je gevallen bent. En beleid je daarin je schuld. Hij staat klaar om je te vergeven. En wees eerlijk tegen jezelf. En misleid jezelf dus niet. God luistert namelijk naar je met de liefde en de bewogenheid en de betrokkenheid van de Heer Jezus. En die betrokkenheid is zo goed dat de Heer Jezus altijd vraagt, wat heb je nodig? En daarom is Jezus' antwoord op deze verleiding ook zo belangrijk. Je zult niet alleen van brood leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Wij zijn zijn kinderen, zijn zonen en dochters van God. Wij horen alles aan hem over te geven, met hem te bespreken. Dat staat hier. Dat wil Jezus ons leren. Luister en leef van Gods woord. Jij en ik zullen niet alleen leven van wat we bitter hard nodig hebben, misschien denken we, maar van alles wat God zegt en doet voor ons. En dat betekent dat zijn woorden jou en mij moeten beheersen. Dat ze ons moeten leiden bij alles wat we doen, elke dag weer. Zijn woord is met jou en mij aan het werk. En laat dat ook met je werk. Terwijl je bezig bent, luister. En dan denkt u misschien bij uzelf, ja maar ik hoor dat woord zo slecht. Ja, dat is ook zo. Wij horen Gods woord nogal slecht. We zijn druk bezig met allerlei andere geluiden en informatiestromen op ons in te laten werken. Maar als je heel eerlijk bent, is dit niet anders dan jij en ik, als we onze weg gaan in onze samenleving, leven uit Gods woord. Dat hij door zijn geest in je hart laat klinken. En door onze handen en woorden aan het werk laat zetten. In onze gesprekken, in onze relaties, waar we ook maar zijn, door zijn geest je laten leiden. Bidden om die geest elke morgen. En werken met die geest elke dag. En wij zijn zo allemaal geroepen om dienaar en dienares van God te zijn. Jij en ik. Er is geen verschil tussen jou en mij. En als ik, als jij dat niet wil doen, ja, dan laat ik het dan, maar eventjes heel stevig zeggen. Als je dat niet wil doen, ja, dan ben je misschien al ontslagen. Dan is er geen functie meer in het voor jou of mij in het bedrijf van God. Leef je alleen zondags naar dat woord van de Heere God? Maar is maandags weer een wedstrijd om jezelf in de kijker te spelen? Voor je vrienden, je baas of voor iemand anders? Moet ik verder gaan? Moet ik het uitspitten voor u? Nee, toch zeker. Als het alleen om je inkomen gaat, om je brood, om jouw plezier, om jouw vakantie, om jouw aanzien, dan zijn we nooit die goede en die trouwe dienaar en dienares die God ons graag ziet worden. En dan kun je, zal ik het grof zeggen, afvloeien. Helaas leven veel christenen op die manier. Ze denken dat het veel beter is om geestelijk actief te zijn. Maar wie geroepen is door de Heer, die moet gewoon zijn werk doen. 24/7. Je volledig inzetten met alle gaven die de Heere God je heeft gegeven. 24/7. Stel je voor. Even hypothetisch, hoop ik. Stel je voor. Je komt binnenkort voor je Heer te staan. En hij vraagt je verantwoording van wat jij hebt gedaan in het leven. Wat zeg je dan? Ik hoop dat u dan zegt, ik bouwde zo goed als ik kon op het fundament dat in mij gelegd is. De Heer Jezus. En dan reageert Paulus op zo'n antwoord. En dan zegt hij, of dat nu goud of zilver, hout of gras is geweest waarmee je gebouwd is. Op dat fundament, alles komt aan het licht. Wanneer Jezus komt, maar jijzelf mag gespaard blijven. En daar gaat het dus ook hier om. Dat we ons bewust worden van het effect bij ons, van wat Jezus jou wil leren. Hier, in deze verleiding. Of we nu werken of met pensioen zijn, de vraag blijft, hebben we van ons brood alleen geleefd, of van elk woord dat uit de mond van God komt? Moet ik de vraag plat slaan? Oké. Is je baan je leven, of is God je leven? Ben je een man, een vrouw die leeft van Gods liefde, van Gods vreugde, van Gods vrede? Of ben je niet degene die bekend stond om zijn of haar geduld, zijn vriendelijkheid, haar goedheid, haar trouw, zijn of haar nederigheid, zijn of haar zelfbeheersing? In dat geval leef je dus alleen van brood. En dan moet er dus wel wat gebeuren. Maar er is één grote troost. God is een God van liefde en van trouw. En we begonnen deze dienst met de woorden: Hij laat niet los wat Hij begon. En Hij zal al je inspanningen om toch jouw steentje toch maar bij te dragen aan zijn nieuwe wereld nooit vergeten. Let er dus op hoe je leven inricht. Hoe je leeft voor jezelf, je kinderen, je buren, je collega's, je medescholieren. Er hangt toch wel wat van af. Maar laat ik afronden door nog twee dingen te zeggen. Verleidingen zijn geen grap. Verleidingen zijn realiteit. Het probleem is alleen dat je uit jezelf Satan niet kunt uitschakelen. Dat je niet tegen Satan kunt zeggen: en nou rot je op. Want hij komt altijd weer terug als je dat zegt. En uit jezelf kun je niet zijn verleidingen ongedaan maken. Daar heb je onze Heer, onze Heiland voor nodig. En Hij doet het ook voor je. Meer nog, Hij heeft dat al gedaan. Je moet als het ware achter hem wegkruipen. En met zijn levendmakende geest gaat Hij dan voor je staan. En werkt Hij naar jou in je hart. En naar je handen en je mond en je benen. In je leven. Want Hij wil juist dat Satan niet het voor het zeggen heeft in jouw leven. En Hij is in staat Satan te blokkeren. Maar dan moet je het hem wel vragen. Laat je dus leiden. En dan het tweede puntje. In vers 14 en vers 15 van dit hoofdstuk zegt Lucas dat nadat Jezus de verzoeking had doorstaan, Hij terugkeerde naar Galilea vol van de kracht van de geest. En dat de geruchten over hem zich verspreiden door het gebied. Hij onderwees de mensen in de synagogen en alle spraken vol lof van hem. Deze Jezus, die jou ook wil leiden door die geest waarmee hij gevuld werd. En de trouw en de liefde waarmee hij sprak met mensen, wil ook met jou spreken, wil ook met jou leven. En dat leven verlangt God van jou. Laten we dus, nu we nog tijd hebben, ons aan hem toevertrouwen. En hem vasthouden. Blijven vasthouden. Elke dag weer. Amen. Laten we antwoorden met gezang 473. Vers 1 tot en met 5. Zullen we nu samen bidden? Ik begreep net van Albert dat ik het kindermoment vergeten ben. Dat komt nog. Zullen we samen bidden dan? Vader God, wij danken u dat u ons blijft vasthouden. En dat we daar altijd op terug mogen komen. U bent er. U houdt uw handen wijd uitgespreid, want u wilt niets liever dan dat wij daarin, dat wij daarbij komen. En dat we ons vastpakken aan uw handen. Wilt u dan zo met ons werken, door uw geest, dat wij begrijpen dat we dankzij uw Zoon u mogen kennen als onze Vader, die ons vasthoudt. Wij bidden u dat.
En Heere God, wat bent u een geweldige Vader. Lieve Vader, dank u wel dat we vandaag uit de Bijbel mochten lezen en uw stem mochten horen in wat G vertelde in de preek en ook in de liederen die we zongen. En we willen u bidden ook straks voor de dienst die om 11:00 wordt gehouden. Wilt u ook daarbij zijn? Heer, wat geweldig is het dat we bij elkaar mogen komen in vrijheid. En we mogen de dingen die ons bezighouden met elkaar in de kerk en delen. En we mogen deze ook bij u brengen in dit gebed. We mogen u samen met Hans en Trudy Swartz danken dat de operatie die Hans onderging goed is geslaagd. En hij mocht ook weer naar huis waar hij nu mag herstellen. Heer, wilt u dat herstel zegenen? Heer, met Gerard gaat het niet zo goed. En hij is gisteren ook weer opgenomen in het ziekenhuis. En we willen u vragen of u hem en Karin en zijn kinderen nabij wilt zijn. Wilt u hen bij een verdere revalidatie kracht en doorzettingsvermogen geven en het vertrouwen in u. We bidden u ook voor onze predikant Arimak en zijn gezin. Misschien wordt er straks door een zustergemeente een beroep op hen uitgebracht. Wilt u met Arie, Jolanda en ook met Joël en Benjamin zijn, dat ze hierin rustig samen met u uw weg gaan. Wilt u ook met onze gemeente, het Lichtbaken, hierin zijn en met onze zustergemeente in Schavemoer. Vader, we leggen het in uw handen. We danken u ook samen met de jongeren voor het fijne oliebollenfeest dat is gevierd op vrijdagavond. Een mooie start van het nieuwe kalenderjaar. En we bidden u voor uw aanwezigheid bij de tieneravonden die komende week weer gaan beginnen. En ook school gaat weer beginnen. En voor sommige mensen die vrij waren ook werk. Heer, wilt u iedereen die weer naar school gaat of weer aan het werk gaat nabij zijn en hen helpen met de taak die voor hen ligt. Ook in de kerk mogen we werken in uw gemeente. En morgenavond is er een kerkenraadsvergadering waarin we mogen praten over het geestelijk leven in onze gemeente. Heer, wilt u dat leiden zoals u uw kerk leidt? Heer, wilt u niet alleen uw kerk leiden, maar ook de wereld? Wilt u bij de overheden zijn en hen goed inzicht geven en helpen met hun beslissingen? Heer, wat een geweldig grote God bent u. En als we nadenken over hoeveel u van ons houdt, dan maakt ons dat klein en stil. En ook wel erg blij en enthousiast. Heer, wilt u zorgen dat die vreugde ook te zien is buiten de kerk. En met de opdrachten uit Matthäus 28 kunnen we dan aan de slag. En Heer, daar hebben we vandaag ook een collecte voor. Voor het missionaire werk in het Lichtbaken. Wilt u de giften zegenen en zorgen dat mensen nieuwsgierig worden naar onze geweldige God. Laat ons licht schijnen, zodat de mensen zeggen, God is goed. Heer, dat vragen we van u. Maar we willen u ook nog bidden voor René en Plony Wakier, want hun zoon die gaat emigreren naar Zuid-Afrika. Wilt u met hem meegaan en waar ze ook gaan? Vragen we u om Jezus wil. Amen.
Kom naar voren, kinderen. Kom lekker zitten. Oh, we zijn er niet zo heel veel. Maar jullie zijn er wel, gelukkig. Kom zitten, kom lekker zitten, Ide. Nou, ik denk dat de rest om 11 uur gaat, denk je niet? Ja. Maar goed dat jullie er zijn. En we zijn jullie maar een klein beetje vergeten. Niet helemaal, want we hebben nu toch even onze momentjes samen. En wat ik wilde doen... jullie zien het misschien je vader en je moeder of andere grote mensen doen. Dus ik wilde dat ook even graag bij jullie doen. En ik wil jullie gelukkig nieuwjaar wensen. De beste wensen. Dus ja, gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar. De beste wensen. Gelukkig nieuwjaar. Hey, weten jullie wat je dan doet als je iemand de beste wensen wenst voor het nieuwe jaar? Wat wens je diegene dan?
Gelukkig nieuwjaar.
Ja, gelukkig nieuwjaar. Maar wat is dat? Wat is dat?
Dat je iemand een fijn nieuwjaar wenst en dat ze leuke dingen kunnen doen.
Leuke dingen doen, leuke dingen doen. En wat vind jij? Nieuwjaar. Weet jij iets?
Dat we iets gaan vieren.
Dat je iets gaat vieren?
Ja.
Ja. Weet jij iets? Nou, bijvoorbeeld gezondheid. Veel gezondheid in 2024. Of ik hoorde de dominee zeggen vanochtend. Dat God de weg mag leiden voor jou in 2024. God zegen kan je wensen in 2024. En wat me nou leuk leek... is als jullie nou gewoon eventjes wat mensen in de kerk, als je durft, gelukkig nieuwjaar gaat wensen. Durven jullie dat? Of anders, kijk, als jullie dat nou spannend vinden, dan mogen sommige mensen in de kerk wel jullie gelukkig nieuwjaar komen wensen. Want jullie horen er ook bij. En ik vind dat jullie ook gelukkig nieuwjaar gewenst moeten worden. Ja? Zo, dat is ook veel leuker als ze naar jullie toe komen. Ja, dat vind ik ook. Ja, die hebben ze... Ik zag het. Iedereen heeft hem een hand gegeven, hoor. We gaan straks kinderlied zingen. En ik wil nog even... We zouden in de kinderkring zouden we een mooi werkje gaan maken over Rebecca. Rebecca was een rechter, vroeger. En dat werkje heb ik meegenomen. En het is een heel leuk, maar ook lekker werkje, kan ik je vertellen... Dus, als je nou na de dienst even naar mij toe komt, krijg je hem mee naar huis. Kan je hem thuis maken. Ja? En dan zet je gewoon een foto in de app van hoe mooi het geworden is. En dan kunnen we het toch allemaal zien. Is dat een goed idee? Gaan we nu het kinderlied zingen.
natuurlijk wel heel dom van mij, hè, dat ik jullie een werkje door de neus heb geboord. Dat je dat nou thuis moet doen. En dat je de hele morgen hier bij mij in de kerk moet zitten. Maar goed, ik hoop dat je toch een beetje begrepen hebt waar ik het over had. In elk geval, wij gaan nu collecteren. U hebt het net al op het scherm zien komen. We gaan collecteren en dat doet u op de gebruikelijke manier. En daarna zingen we opwekking 717, Stil mijn ziel, wees stil. mag dan namens de Heere God u met zijn zegen de wereld weer insturen. En ik wil u vragen die te beantwoorden met het driemaal amen. Ontvang dan zijn geest. De Heere zegene u en hij bescherme u. De Heere zal naar u omzien en u genadig zijn, want hij denkt aan u en schenkt u zijn vrede.